From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmorgenbijeenkomst van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze zondagochtendbijeenkomst van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten iedereen waar ook ter wereld welkom die het verloop van deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en algemene functionarissen die vanmorgen aanwezig zijn. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernacle Choir. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg met Andrew Unsworth en Clay Christiansen aan het orgel. Het koor opende deze bijeenkomst met Let Zion in Her Beauty Rise en zal nu The Morning Breaks ten gehore brengen. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Anthony D. Perkins van de 70, waarna het koor I Will Follow God's Plan zingt.
Oh, Our Father who art in heaven.
Onze geliefde hemelse Vader, wij zijn dankbaar om vandaag bij elkaar te zijn. Dankbaar voor de herstelling van het evangelie, dat de morgen daagt. Dat u zich getoond heeft en uw zoon aan uw profeet Joseph Smith. En dat het evangelie in zijn volheid is hersteld. We zijn dankbaar voor engelen die uit de hemel priesterschapsleutels hebben hersteld. En waarheid uit het boek van Mormon uit de aarde om te getuigen van uw zoon en zijn verzoening. Vandaag zijn miljoenen kinderen bijeenvergaderd, thuis, kerken over de hele wereld, om het aangename woord des Heren te horen. Wilt u uw profeet zegenen en sterken, Thomas S. Monson, zoals u koning Benjamin heeft gesterkt om zijn boodschap vandaag aan ons te geven. Mogen onze harten veranderd worden. Mogen wij geen verlangen meer hebben om het kwade te doen, maar alleen goed. Wij vragen uw geest bij ons te zijn. Dat het geloof bij hen die wankelt versterkt mag worden, dat vragen beantwoord mogen worden en dat genezing in levens mag komen. Wij vragen om een volmaakt stralende hoop in ons hart vandaag. In zijn heilige naam, Jezus Christus. Amen.
It will now be our privilege.
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze profeet, president Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor You Can Make the Pathway Bright. Vervolgens hebben we het genoegen te luisteren naar zuster Bonnie L. Oscarson, algemeen jonge vrouwenpresidente. Zij wordt gevolgd door bisschop W. Christopher Waddell van de presiderende bisschop. President Monson.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters, voor ik aan mijn toespraak begin, wil ik 4 nieuwe tempels aankondigen die de komende maanden en jaren op de volgende locaties gebouwd worden. Quito in Ecuador, Harare in Zimbabwe, Belém in Brazilië en een tweede tempel in Lima in Peru. Toen ik in 1963 lid van het Quorum van de 12 Apostelen werd, had de kerk 12 tempels in bedrijf. De Provo City Center Tempel is 2 weken geleden ingewijd, waardoor er nu wereldwijd 150 tempels in bedrijf zijn. Over de hele wereld. We zijn zo dankbaar voor de zegeningen die we in die heilige huizen ontvangen. Broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik u vanochtend kan toespreken. Ik heb de laatste tijd nagedacht over keuzes. Er wordt wel gezegd dat de poort van de geschiedenis op kleine scharnieren draait. En dat geldt ook voor het leven van de mens. Onze keuzes bepalen onze bestemming. Toen we het voorsterfelijk bestaan verlieten en naar de aarde kwamen, namen we de gave van keuzevrijheid mee. Ons doel is de celestiale heerlijkheid beërven en onze keuzes bepalen grotendeels of we dat doel bereiken. De meesten onder u kennen Lewis Carroll's klassieker De avonturen van Alice in Wonderland. U zult zich herinneren dat ze bij een kruising komt waar 2 paden voor haar liggen. Elk strekt zich voor haar uit, maar in tegenovergestelde richting. Terwijl ze zich afvraagt welk pad ze moet nemen, ontmoet ze de kolommer kat. En Alice vraagt hem, welk pad zal ik volgen? De kat antwoordt, dat hangt er vanaf waar je naartoe wilt. Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het niet uit welk pad je neemt. In tegenstelling tot Alice weten wij wel waar we naartoe willen. En het maakt wel degelijk uit waar we naartoe gaan. Want het pad dat we in dit leven bewandelen leidt naar onze bestemming in het hiernamaals. Mogen we een groot en krachtig geloof ontwikkelen dat onze doeltreffendste verdediging tegen de plannen van de tegenstander is. Een echt geloof. Het soort geloof dat ons staande houdt en ons verlangen om het goede te kiezen versterkt. Zonder dergelijk geloof gaan we nergens heen. Maar met dat geloof kunnen we onze doelen bereiken. Hoewel het noodzakelijk is dat we verstandig kiezen, maken we soms toch wel domme keuzes. De gave van bekering van de heiland stelt ons in staat om onze koers te wijzigen, zodat we weer het pad bewandelen dat naar de door ons begeerde celestiale heerlijkheid leidt. Mogen we de moed blijven opbrengen om niet met de meute mee te doen. Mogen we blijven kiezen voor de moeilijkere, maar betere keuze in plaats van de makkelijkere, verkeerde. Als we bij het afwegen van onze dagelijkse beslissingen het kiezen tussen de ene of de andere mogelijkheid voor Christus kiezen, maken we de juiste keuze. Dat wij dat altijd zullen doen, is mijn oprecht en nederig gebed. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.
Song.
Op 30 maart vorig jaar werd de 2-jarige Ethan Carneseca uit American Fork, Utah, met een longontsteking en vocht in zijn longen in het ziekenhuis opgenomen. 2 dagen later was hij er zo slecht aan toe dat hij met een helikopter naar het Primary Children's Hospital in Salt Lake City werd vervoerd. Zijn bezorgde moeder, Michelle, mocht voorin zitten zodat ze bij haar zoon kon zijn. Ze kreeg een koptelefoon op om met de andere mensen in de helikopter te kunnen praten. Ze kon horen wat de verpleegkundigen die met haar zieke zoon bezig waren zeiden. En aangezien Michelle zelf een verpleegkundige op de kinderafdeling was, kon ze duidelijk concluderen dat Ethan's toestand kritiek was. Op dat kritieke moment zag Michelle dat ze net over de Draper Temple, Utah, vlogen. Vanuit de lucht keek ze over de vallei uit en kon ook de Jordan River Temple, de Ochre Mountain Temple en zelfs de Salt Lake Temple in de verte zien. De gedachte kwam in haar op: geloof je het of niet? Ze zegt over die ervaring: ik had in het jeugdwerk en de jonge vrouwen over de zegeningen van de tempel geleerd en dat het gezin eeuwig is. Ik had de boodschap over het gezin tijdens mijn zending aan de goede mensen van Mexico gebracht. Ik was in de tempel voor tijd en alle eeuwigheid aan mijn eeuwige partner verzegeld. Als jonge vrouwenleidster gaf ik les over het gezin en ik vertelde mijn kinderen tijdens de gezinsavond verhalen over eeuwige gezinnen. Ik wist het, maar geloofde ik het ook? Het antwoord kwam al even snel als de gedachte in mij opgekomen was. De geest bevestigde het antwoord dat ik al kende in mijn hart en verstand. Ik geloofde het. Op dat ogenblik stortte ik mijn hart in gebed uit voor mijn hemelse Vader en dankte hem voor de kennis en het geloof dat het gezin echt eeuwig is. Ik dankte hem voor zijn zoon, Jezus Christus, die dit alles mogelijk gemaakt heeft. Ik dankte hem voor mijn zoon en ik liet mijn hemelse Vader weten dat het goed was als hij mijn kleine Ethan naar zijn hemelse huis moest brengen. Ik vertrouwde mijn hemelse vader volkomen. En ik wist dat ik Ethan weer zou zien. Ik was heel dankbaar dat ik tijdens een crisis de kennis en het geloof had dat het evangelie waar was. Ik had vrede. Ethan was wekenlang in het ziekenhuis waar hij specialistische medische zorg ontving. De gebeden, het vasten en het geloof van zijn dierbaren samen met die medische zorg maakten dat hij weer uit het ziekenhuis kon komen om bij zijn gezinsleden te zijn. Hij is nu helemaal gezond. Dat bepalende moment bevestigde aan Michelle dat wat ze haar hele leven had geleerd meer dan slechts gepraat was. Het was waar. Raken wij soms zo gewend aan de zegeningen die ons als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen worden geschonken, dat we het wonder en de majesteit van het discipelschap in de ware Kerk van de Heer niet geheel begrijpen? Worden wij ooit wel eens zelfgenoegzaam over het grootste geschenk dat ons in dit leven gegeven kan worden? De Heiland zelf onderwees: en indien u mijn geboden onderhoudt en volhardt tot het einde, zult u het eeuwige leven hebben, welke gave de grootste van alle gaven Gods is. Wij geloven dat deze kerk meer is dan slechts een goede plek om op zondag naartoe te gaan en er te leren hoe we een goed mens kunnen worden. Zij is meer dan een leuke christelijke sociale club waar we met mensen met een goede moraal om kunnen gaan. Ze bestaat niet slechts uit een paar goede ideeën die ouders thuis aan hun kinderen kunnen leren, zodat ze verantwoordelijke aardige mensen worden. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is oneindig veel meer. Denk eens even aan de krachtige beweringen die wij als godsdienst doen. Wij geloven dat dezelfde kerk die Jezus Christus vestigde toen hij op aarde was, weer hersteld is door een profeet die in onze tijd door God geroepen werd. En dat onze leiders dezelfde macht en bevoegdheid hebben om in Gods naam te handelen als de apostelen van ouds. Die macht en bevoegdheid worden het priesterschap van God genoemd. Wij beweren dat wij dankzij dat herstelde gezag heilsverordeningen zoals de doop kunnen ontvangen. En dat we de veredelende gaven van de Heilige Geest altijd bij ons kunnen hebben. Wij hebben apostelen en profeten die deze kerk met priesterschapsleuters leiden en besturen. En wij geloven dat God door middel van die profeten tot zijn kinderen spreekt. Wij geloven ook dat dit priesterschapsgezag het mogelijk maakt dat we in heilige tempels verbonden sluiten en verordeningen ontvangen die ons op zekere dag in staat zullen stellen om in de tegenwoordigheid van God terug te keren en voor altijd bij hem te wonen. Wij beweren ook dat een gezin door zijn gezag voor eeuwig met elkaar verbonden kan zijn, als een echtpaar onder het nieuwe en eeuwig huwelijksverbond verenigd wordt in een heilig gebouw dat wij letterlijk als een huis van God beschouwen. We geloven dat we die heilsverordeningen niet alleen voor onszelf kunnen ontvangen, maar ook voor onze voorouders, die tijdens hun leven niet de mogelijkheid hadden om aan die heilsverordeningen deel te nemen. We geloven dat we in diezelfde heilige tempels plaatsvervangend verordeningen voor onze voorouders kunnen verrichten. Wij geloven dat we door een profeet en door de macht van God aanvullende schriftuur hebben ontvangen, die naast de Bijbel een tweede getuige is dat Jezus Christus de Heiland van de wereld is. Wij beweren dat de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het Koninkrijk van God en de enige ware kerk op aarde is. Zij wordt de Kerk van Jezus Christus genoemd, omdat Hij aan het hoofd ervan staat. Het is zijn kerk en al het voornoemde is mogelijk door zijn zoenoffer. We geloven dat die kenmerkende zaken in geen enkele andere plaats of organisatie op deze aarde te vinden zijn. Hoe goed en oprecht andere godsdiensten en kerken ook zijn, geen van alle bezitten ze de bevoegdheid om de heilsverordeningen te verrichten die in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen beschikbaar zijn. We hebben kennis van deze zaken, maar geloven we er ook in? Als dit alles waar is, dan hebben we de grootste boodschap van hoop en hulp die de wereld ooit gekend heeft. Erin geloven is voor ons en onze geliefden een kwestie van eeuwig belang. Om te geloven moet het evangelie van ons hoofd tot in ons hart afdalen. Het is mogelijk dat we het evangelie oppervlakkig naleven, omdat het van ons verwacht wordt, of omdat het deel uitmaakt van de cultuur waarin we leven, of omdat het een gewoonte is. Sommigen hebben misschien niet ervaren wat het volk van koning Benjamin na zijn indringende toespraak ervoer. Allen riepen zij als met één stem: ja, wij geloven alle woorden die gij tot ons hebt gesproken. En ook weten wij dat ze zeker en waar zijn, dankzij de geest van de Almachtige Heer, die een grote verandering in ons, ofwel in ons hart, heeft teweeggebracht, waardoor wij niet meer geneigd zijn om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen. Wij moeten er allen naar streven dat ons hart en zelfs onze aard verandert, zodat we geen verlangen meer hebben om de wereld te volgen, maar om God te behagen. Ware bekering is een proces dat plaatsvindt en het vereist de bereidheid om geloof te oefenen. Het ontwikkelt zich als we de schriften onderzoeken in plaats van het internet. Het ontwikkelt zich als we gehoorzaam aan de geboden van God zijn. Bekering komt tot stand als we de mensen om ons heen dienen. Bekering ontstaat door oprecht gebed, regelmatig tempelbezoek en getrouw onze door God gegeven taken vervullen. Dat vergt regelmaat en dagelijkse inspanning. Mij wordt vaak gevraagd: wat is voor onze jeugd van nu het grootste probleem? Ik antwoord dat ik denk dat het de steeds aanwezige invloed van het grote en ruime gebouw in hun leven is. Als het Boek van Mormon speciaal voor onze tijd geschreven is, dan kan het ons niet ontgaan hoe belangrijk de boodschap van Lehi's visioen van de boom des levens en van het effect van de mensen die vanuit het grote en ruime gebouw met de vinger wezen en spotten voor ons allen is. Voor mij is de beschrijving van hen die zich al op het smalle en nauwe pad door de misten van duisternis heen geworsteld hadden, zich vasthoudend aan de ijzeren roede, hun doel bereikt hadden en de zuivere verrukkelijke vrucht van de boom des levens geproefd hadden, hartverscheurend. Dan staat er in de schriften dat die fraaie geklede mensen in het grote en ruime gebouw met spottende gewaren naar hen wezen die de vruchten hadden bereikt en ervan hadden genomen. En toen zij van de vrucht hadden geproefd, schaamden zij zich vanwege hen die de spot met hen dreven en zij raakten op verboden paden en gingen verloren. Die versen beschrijven hen die het evangelie van Jezus Christus al hebben. Of we nu met het evangelie opgegroeid zijn of ons door de misten van duisternis heen moesten worstelen om het te vinden, we hebben de vrucht ervan geproefd die kostbaar en zeer begerenswaardig is en ons het eeuwige leven kan brengen, de grootste van alle gaven Gods. We moeten ervan blijven genieten en geen aandacht schenken aan hen die ons geloof belachelijk maken, er genoegen in scheppen om twijfel te zaaien of de kerkleiders en de leer te bekritiseren. Het is een dagelijkse keuze, geloof boven twijfel verkiezen. Ouderling M. Russell Ballard heeft ons op het hart gedrukt: blijf in de boot, draag uw reddingsvest en houd u met beide handen vast. Als lid van de ware kerk van de Heer bevinden we ons al op de boot. We hoeven de filosofieën van de wereld niet te onderzoeken om waarheid te vinden die ons troost, hulp en aanwijzingen die ons veilig door de beproevingen van het leven leiden bieden. We hebben die al. Net zoals de moeder van Ethan haar eigen geloofsovertuiging kon onderzoeken en tijdens de crisis vol vertrouwen kon verklaren: ik geloof het, zo kunnen wij dat ook. Ik getuig dat ons lidmaatschap in het Koninkrijk van de Heer een geschenk van onmetelijke waarde is. Ik getuig dat de zegeningen en vrede die de Heer in petto heeft voor hen die gehoorzaam en getrouw zijn, alles overtreffen wat de menselijke geest kan bevatten. Dit getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Een paar jaar geleden werden onze dochter en schoonzoon gevraagd om samen een jeugdwerkklas met 5 drukke jongetjes van 4 onder hun hoede te nemen. Onze dochter zou lesgeven en onze schoonzoon zou de orde bewaren. Zo deden ze hun best om de sfeer rustig te houden, ondanks de chaos die af en toe uitbrak en de kinderen beginselen van het evangelie bij te brengen. Tijdens een rumoerige les, na verschillende waarschuwingen aan een wel zeer energiek jongetje, begeleidde onze schoonzoon hem het lokaal uit. Buiten het lokaal wilde hij het jongetje op zijn gedrag aanspreken en samen naar zijn ouders gaan. Maar voordat hij iets kon zeggen, gooide het jongetje er met zijn handen in de lucht en grote emotie uit. Soms vind ik het gewoon moeilijk om aan Jezus te denken. Hoe verheven onze bestemming ook mag zijn en hoe geweldig de reis ook mag blijken, op onze reis door de sterfelijkheid krijgen we allemaal te maken met beprovingen en verdriet. Ouderling Joseph B. Worthen leert ons: de wijzer op het rad van verdriet wijst ooit een keer naar ons allemaal. Op een of ander moment moet iedereen verdriet ervaren. Niemand is uitgezonderd. In zijn wijsheid schermt de Heer niemand voor leed en droefheid af. Maar ons vermogen om deze weg in vrede af te leggen hangt voor een groot deel af van hoe moeilijk we het vinden om aan Jezus te denken. Vrede in onze gedachten, in ons geweten en in ons hart wordt niet bepaald door ons vermogen om beproevingen, verdriet of hartzeer te vermijden. Ondanks onze oprechte smekingen zal niet elke storm van koers veranderen, zal niet elke ziekte genezen en begrijpen we mogelijk niet volledig elke leerstelling, elk beginsel of elke handelwijze die de profeten, zieners en openbaarders ons leren. Toch is ons vrede beloofd, onder voorwaarden. In het evangelie van Johannes leert de Heiland ons dat wij ondanks de beproevingen van het leven goede moed mogen hebben. We kunnen hoop hebben en hoeven niet te vrezen, omdat Hij heeft gezegd: in mij zult gij vrede hebben. Geloof in Jezus Christus en zijn zoenoffer is en blijft altijd het eerste beginsel van het evangelie en het fundament waarop onze hoop op vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld gevestigd is. Om ons te helpen vrede te vinden bij onze problemen van het leven is ons een eenvoudig patroon voorgehouden. Om onze gedachten gericht te houden op de Heiland die heeft gezegd: leer van mij en luister naar mijn woorden. Wandel in de zachtmoedigheid van mijn geest en u zult vrede hebben in mij. Ik ben Jezus Christus. Leer, luister en wandel. Drie stappen met een belofte. Ten eerste, leer van mij. In Jesaja lezen we: kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal Hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. In het al maar toenemende aantal tempels op de wereld leren we over Jezus en zijn rol in het plan van de Vader als de schepper van deze wereld, als heiland en verlosser en als de bron van vrede. President Monson leert ons: de wereld kan een problematische en moeilijke plaats zijn om te leven. Als u en ik naar het heilige huis van God gaan, als we de verbonden gedenken die we daar sluiten, zijn we beter in staat om elke beproeving te verdragen en elke verleiding te overwinnen. In dat gewijde heiligdom vinden we vrede. Toen ik naar een ringconferentie in Zuid-Amerika was gestuurd, ontmoette ik daar een echtpaar dat nog veel verdriet had om het recente overlijden van hun zoontje. Het was tijdens een gesprek gedurende die conferentie dat ik broeder Tumiri ontmoette en van hun verlies hoorde. In ons gesprek vertelde hij dat hij niet alleen verdriet had om de dood van zijn zoontje, maar dat de gedachte om hem nooit meer te zien ondraaglijk voor hem was. Hij zei dat ze als relatief nieuwe leden van de kerk genoeg geld hadden gespaard om één keer naar de tempel te gaan voor de geboorte van hun zoontje, en dat ze als echtpaar en aan hun twee dochters verzegeld waren. Toen beschreef hij hoe ze hadden gespaard om nog een keer naar de tempel te gaan, maar dat ze nog niet met hun zoontje hadden kunnen gaan om hem ook aan hen te laten verzegelen. Omdat ik zag dat hij het niet goed begreep, legde ik uit dat hij inderdaad zijn zoontje weer zou zien, als hij getrouw bleef, omdat de verzegeling die hem aan zijn vrouw en dochters verbond, ook genoeg was om hem aan zijn zoontje te binden, die onder het verbond was geboren. Verwonderd vroeg hij of dat echt waar was, en ik zei dat het zo was. Toen vroeg hij of ik ook met zijn vrouw wilde spreken, die de afgelopen 2 weken sinds de dood van hun zoontje ontroostbaar was geweest. Zondagmiddag na de conferentie sprak ik zuster Tumiri en legde deze prachtige leer ook aan haar uit. Met de pijn van haar verlies nog zeer voelbaar, maar nu met een sprankje hoop, vroeg ze in tranen: zal ik mijn jochie echt weer in mijn armen kunnen nemen? hoort hij echt voor altijd bij mij? Ik verzekerde haar dat als ze haar verbonden naleefde, zij door de verzegelmacht die door het gezag van Jezus Christus in de tempel aanwezig is, inderdaad weer bij haar zoontje zou zijn en hem in haar armen kon nemen. Hoewel zuster Tumiri's hart gebroken was geweest door de dood van haar kindje, verliet ze onze bijeenkomst met tranen van vreugde, met rust, dankzij de heilige verordeningen van de tempel, door onze heiland en verlosser. Elke keer dat we in de tempel zijn, bij wat we horen, doen en zeggen, bij elke verordening waaraan we deelnemen en bij elk verbond dat we sluiten, worden we op Jezus Christus gericht. Als we zijn woorden horen en van zijn voorbeeld leren, voelen we vrede in ons hart. President Hinckley leert, ga naar het huis des Heren, voel daar zijn geest en communiceer met hem. Dan zult u een vrede ervaren die u nergens anders vindt. Ten tweede, luister naar mijn woorden. In de leer en verbonden lezen we, hetzij door mijn eigen stem of door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde. Sinds de dagen van Adam en door de eeuwen heen tot aan onze hedendaagse profeet president Monson spreekt de Heer door zijn bevoegde vertegenwoordigers. Zij die ervoor kiezen om te luisteren en gehoor te geven aan de woorden van de Heer, zoals gesproken door zijn profeten, vinden veiligheid en vrede. Veel voorbeelden in het Boek van Mormon laten zien hoe belangrijk het is om de raad van profeten te volgen en bij de profeten blijven staan. Eén daarvan is een les uit het visioen van Lehi in 1 Nefi hoofdstuk 8. Het is nog nooit zo druk geweest in het grote en ruime gebouw. Het geluid uit de ramen zo misleidend, spottend en verwarrend. In deze passage lezen we over twee groepen mensen en hun reactie op het geroep vanuit het gebouw. In vers 26 lezen we. En ook ik keek om mij heen en zag aan de overkant van de rivier met water een groot en ruim gebouw. En het was vol mensen en zij maakten spottende gebaren en wezen met hun vinger naar hen die de vrucht hadden bereikt en ervan namen. En toen zij van de vrucht hadden geproefd, schaamden zij zich wegens hen die de spot met hen dreven. En zij geraakten op verboden paden en gingen verloren. In vers 33 lezen we over anderen die anders reageerden op het spotten en honen uit het gebouw. Lehi legt uit dat zij die in het gebouw waren, spottend met de vinger wezen naar mij en naar hen die ook van de vrucht namen. Maar wij sloegen geen acht op hen. Een belangrijk verschil tussen hen die zich schaamden, wegvielen en verloren gingen, en hen die het spotten vanuit het gebouw negeerden en bij de profeet bleven staan, is in twee zinsneden te vinden. Ten eerste, nadat zij hadden geproefd. En ten tweede, zij die van de vrucht van de boom namen. De eerste groep was bij de boom gekomen, was even bij de profeet blijven staan, maar had alleen van de vrucht geproefd. Door niet te eten lieten ze zich beïnvloeden door het schimpen vanuit het gebouw, waardoor ze wegliepen bij de profeet naar verboden paden waar ze verloren gingen. In tegenstelling tot hen die proefden en afdwaalden, waren er ook die van de vrucht bleven nemen. Deze mensen negeerden de drukte uit het gebouw, bleven bij de profeet en ondervonden de veiligheid en rust die daarvan uitgaat. Onze toewijding aan de Heer en zijn dienstknechten kan niet part-time zijn. Doen we dat wel, dan worden we kwetsbaar voor hen die onze vrede willen wegnemen. Door te luisteren naar de Heer bij monden van zijn bevoegde dienstknechten staan wij onwrikbaar op heilige plaatsen. De tegenstander biedt nepoplossingen aan die antwoorden lijken te geven, maar ons in feite verder wegvoeren van de vrede die we zoeken. Hij houdt ons een droombeeld voor dat legitiem en veilig lijkt, maar uiteindelijk, net als het grote en ruime gebouw, zal instorten en alle die hun heil binnen zijn muren zoeken zal vernietigen. Het eenvoudige jeugdwerkliedje is zo waar. Het woord van profeten, wees toch gehoorzaam, want dat brengt vrede en rust. Ten derde, wandel in de zachtmoedigheid van mijn geest. Hoe ver we ook mogen afdwalen van het pad, de Heiland nodigt ons uit om terug te keren en met hem te wandelen. Deze uitnodiging om met Jezus Christus te wandelen is een uitnodiging om hem te vergezellen naar Gethsemane en van Gethsemane naar Golgotha, van Golgotha naar het tuingraf. Het is een uitnodiging om zijn grote zoenoffer, waarvan de uitwerking individueel en oneindig is, in acht te nemen en toe te passen. Een uitnodiging om ons te bekeren, zijn reinigende macht aan te roepen en ons vast te klampen aan zijn liefdevolle armen. Het is een uitnodiging tot innerlijke vrede. Wij hebben allemaal op enig moment in ons leven de pijn en hartzeer van zonde en overtreding gevoeld. Want als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Maar al waren onze zonden als scharlaken, als we de verzoening van Jezus Christus toepassen en door oprechte bekering met hem wandelen, zullen ze wit worden als sneeuw. Hoewel onze schuld ons ten neerdrukt, zullen we vrede vinden. Alma de Jonge moest zijn zonde onder ogen zien toen een engel van de Heer hem bezocht. Hij heeft zijn ervaring met deze woorden beschreven. Mijn ziel werd tot het uiterste verscheurd en door al mijn zonden gepijnigd. Ja, ik zag dat ik weerspannig was geweest tegen mijn God en dat ik zijn heilige geboden niet onderhouden had. Hoewel zijn zonden ernstig waren geweest, beschrijft hij het vervolg van zijn pijnlijke ervaring. Ik herinnerde mij hoe ik mijn vader tot het volk had horen profeteren over de komst van een zekere Jezus Christus, een Zoon van God, om voor de zonde der wereld verzoening te doen. Ik riep in mijn hart, O Jezus, Zoon van God, wees barmhartig jegens mij. En ik ontving geen vergeving van mijn zonde, totdat ik de Heer Jezus Christus aanriep om barmhartigheid. Doch zie, ik riep hem aan en ik vond vrede voor mijn ziel. Net als Alma zullen ook wij vrede voor onze ziel vinden als we met Jezus Christus wandelen, ons van onze zonde bekeren en zijn gezegende macht in ons leven toepassen. De vrede die wij alle zoeken vereist meer dan verlangen alleen. We moeten actie ondernemen door te leren van hem, te luisteren naar zijn woorden en met hem te wandelen. We hebben misschien geen controle over alles wat er om ons heen gebeurt, maar we kunnen wel bepalen hoe we het patroon voor vrede toepassen dat de Heer ons voorhoudt. Een patroon dat het ons makkelijk maakt vaak aan Jezus te denken. Ik getuig dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En dat we alleen door hem ware vrede in dit leven en het eeuwige leven in de komende wereld kunnen verkrijgen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
On a signal from the conductor.
Wij verzoeken de aanwezigen om op het teken van de dirigent te gaan staan en met het koor Verblijd u in de Heer te zingen. Lofzang 42. Na de koorzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen D. Todd Christoffers en Quinton L. Cook van het koor om de 12 apostelen. Het koor zingt vervolgens Press Forward Saints.
This is the 186th.
Dit is de 186ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen.
I speak today of fathers.
Ik spreek vandaag over vaders. Vaders zijn essentieel in het goddelijk plan van geluk. En ik wil vandaag de vaders die hun best doen om die roeping goed te vervullen, een hart onder de riem steken. Dat ik het vaderschap aanmoedig en vadersprijs betekent niet dat, niet dat ik de schaduw wil stellen van al aan de kant wil schuiven. David Blankenhorn, de schrijver van Fatherless America, stelde vast: onze huidige Amerikaanse samenleving is verdeeld en tweeslachtig over het begrip vaderschap. Sommigen herinneren het zich niet eens, anderen voelen zich beledigd over. Anderen, waaronder aardig wat deskundigen op het gebied van het gezin, negeren het of wijzen het af. Veel anderen zijn er niet bepaald op tegen, maar zijn er ook niet bepaald aan toegewijd. Veel mensen willen dat we er meer aan konden doen, maar geloven dat onze maatschappij dat niet meer kan of wil. Als kerk geloven wij in vaders. Wij geloven in het ideaal van de man die zijn gezin op de eerste plaats stelt. Wij geloven dat de vader, volgens het goddelijk plan, zijn gezin met liefde en rechtschapenheid behoort te presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming van zijn gezin. We geloven dat vader en moeder in hun elkaar aanvullende taken de plicht hebben om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen. We geloven dat vaders verre van overbodig, maar juist uniek en onvervangbaar zijn. Sommigen zien het vaderschap in een sociale context als iets wat mannen aan hun nakomelingen verplicht maakt en dwingt om goede burgers te zijn en aan de noden van anderen te denken, waarbij ze de moederlijke investering aanvullen met een vaderlijke investering. Kortom, de oplossing voor mannen is vader zijn. De oplossing voor de kinderen is een vader hebben, de oplossing voor de maatschappij is vaders creëren. Hoewel die overwegingen zeker waar en belangrijk zijn, weten we dat vaderschap veel meer is dan een sociale constructie of een product van evolutie. De rol van de vader heeft een goddelijke oorsprong die terug te voeren is tot een vader in de hemel en in deze sterfelijkheid tot vader Adam. De volmaakte goddelijke uitdrukking van het vaderschap is onze hemelse vader. Zijn karakter en eigenschappen vertegenwoordigen overvloedige goedheid en volmaakte liefde. Zijn werk en heerlijkheid zijn de ontwikkeling, het geluk en het eeuwige leven van zijn kinderen. De vaders in deze gevallen wereld kunnen niets vergelijkbaars tegenover die majesteit in de hoogste hemelen stellen. Maar als ze op hun best zijn, streven ze ernaar hem te evenaren en zich ijverig met zijn werk bezig te houden. Het is een eervolle, bijzondere en ernstige opdracht die hen is toevertrouwd. Het vaderschap confronteert ons mannen met onze eigen zwakheden en met de noodzaak om ons te verbeteren. Het vaderschap vergt opoffering, maar is een bron van onvergelijkbare voldoening, ja vreugde. Nogmaals, het ultieme voorbeeld is onze hemelse vader die ons, zijn geestkinderen, zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon voor ons heil en onze verhoging gegeven heeft. Jezus heeft gezegd: niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat een gezin iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Vaders die tonen die liefde. Vaders tonen die liefde door ze elke dag na dag hun leven af te leggen om hun gezin te kunnen dienen en te onderhouden. Het meest essentiële werk van een vader is misschien dat het hart van zijn kinderen tot hun hemelse vader te wenden. Als een vader door zijn voorbeeld en zijn woorden kan tonen hoe getrouwheid aan God er in het dagelijks leven uitziet, heeft die vader zijn kinderen de sleutel tot vreugde in dit leven en het eeuwig leven in de komende wereld gegeven. Een vader die de schriften aan zijn kinderen voorleest en ze met hen leest, maakt hen vertrouwd met de stem van de Heer. In de schriften wordt steeds weer de nadruk gelegd op de ouderlijke verplichting om kinderen te onderwijzen. En verder, voor zover er in Zion ouders zijn die kinderen hebben en deze niet onderwijzen in de leer van bekering, geloof in Christus, de Zoon van de levende God, en van doop en de gave des Heiligen Geestes door het opleggen van handen wanneer ze 8 jaar oud zijn, dan zij de zonde op het hoofd der ouders. En ze moeten hun kinderen eveneens leren bidden en oprecht voor de Heer te wandelen. In 1833 berispende de heer Joseph Smith, Sidney Rigdon en Frederick J. Williams leden van het eerste presidium, voor onvoldoende aandacht aan hun plicht om kinderen te onderwijzen. U hebt uw kinderen geen licht en waarheid bijgebracht, volgens de geboden. En de boze heeft tot nu toe macht over u, en dat is de oorzaak van uw ellende. Vaders moeten in iedere generatie in Gods wet en werken onderwijzen. Zoals de psalmist schreef, hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Natuurlijk is in het evangelie onderwijzen een gezamenlijke plicht van de ouders, maar de Heer stelt duidelijk dat hij van vaders verwacht dat zij de leiding nemen om het tot een hogere prioriteit te maken. En laten we daarbij niet vergeten dat informele gesprekken, werken en samenspelen een belangrijke vorm van onderwijs kunnen zijn. De Heer verwacht van vaders dat ze hun kinderen helpen vormen. En een goed voorbeeld is daarbij het voornaamste. Ik was gezegend met een voorbeeldige vader. Ik weet nog dat ik een jaar of 12 was en mijn vader zich kandidaat stelde voor de gemeenteraad in onze kleine gemeenschap. Hij startte geen uitgebreide verkiezingscampagne. Het enige wat ik me herinner is dat hij mij en mijn broers overal flyers liet rondbrengen waarin hij mensen aanmoedigde om voor Paul Christofferson te stemmen. Er waren verscheidene mensen aan wie ik een flyer overhandigde die opmerkten dat Paul een goede, eerlijke man was en dat ze er geen moeite mee hadden om op hem te stemmen. Mijn jongenshart zwol van trots over mijn vader. Het gaf me vertrouwen en het verlangen om in zijn voetstappen te treden. Hij was niet volmaakt, dat is niemand. Maar hij was oprecht en goed. En voor een zoon een voorbeeld om na te streven. Disciplineren en berispen horen bij onderwijs. Paulus zei, want de Heere bestraft die hij lief heeft. Maar bij het disciplineren moet een vader uiterst voorzichtig zijn dat hij niets doet wat zelfs maar op misbruik lijkt. Want dat is nooit gerechtvaardigd. Zo moet de motivatie van een vader als hij berist liefde zijn en de Heilige Geest moet zijn gids zijn. Intijds met strengheid berispend, wanneer gij daartoe gedreven door de Heilige Geest. En dan daarna een toename van liefde tonend jegens hem die gij hebt berispt, opdat hij u niet als zijn vijand zal beschouwen. Opdat hij mogen weten dat uw getrouwheid sterker is dan de banden des doods. Binnen het goddelijk patroon is discipline niet zozeer straffen, maar het is een geliefde op het pad van zelfbeheersing verder helpen gaan. De Heer heeft gezegd dat alle kinderen aanspraak op onderhoud hebben bij hun ouders, totdat zij meerderjarig zijn. De kost verdienen is een gewijde bezigheid. Een gezin onderhouden is, hoewel het vader gewoonlijk bij zijn gezin weghaalt, niet in strijd met het vaderschap. Het is de kern van goed vaderschap. Werk en gezin zijn domeinen die elkaar overlappen. Dit rechtvaardigt natuurlijk niemand die zijn gezin ter wille van zijn carrière verwaarloost of het andere uiterste die zich niet in wil spannen en er geen moeite heeft om zijn verantwoordelijkheid af te schuiven op anderen. Met de woorden van koning Benjamin, gij zult niet dulden dat uw kinderen honger lijden of naakt gaan. Evenmin zult gij dulden dat zij de wetten Gods overtreden en met elkaar vechten en twisten. Maar gij zult hun in de wegen van waarheid en ernst leren wandelen. Gij zult hun leren elkaar lief te hebben en elkaar te dienen. Wij erkennen het hartzeer van mannen die het niet lukt om werk en middelen te vinden om hun gezin adequaat te onderhouden. Iemand die zijn uiterste best doet, maar op een bepaald moment toch niet meer aan alle plichten en taken van een vader kan voldoen, hoeft zich daardoor niet te schamen. Invaliditeit, overlijden en andere omstandigheden kunnen individuele aanpassing noodzakelijk maken. Andere familieleden behoren zo nodig steun te verlenen. Van de moeder van zijn kinderen houden en die liefde tonen behoren tot de belangrijkste dingen die een vader voor zijn kinderen kan doen. Dat bevestigt en versterkt het huwelijk dat het fundament is van hun gezinsleven en veiligheid. Sommige mannen zijn een alleenstaande vader, pleegvader of stiefvader. Veel van hen doen geweldig hun best in een vaak moeilijke rol. Wij eren hen die met liefde, geduld en zelfopoffering doen wat ze kunnen om aan de behoeften van hun gezinsleden individueel en als gezin tegemoet te komen. Bedenk dat God zelf zijn enige geboren zoon aan een pleegvader toevertrouwde. Het is ook vast aan Jozef te danken dat Jezus, toen hij opgroeide, toenam in wijsheid en grootte en in genade bij God en de mensen. Helaas hebben sommige kinderen geen vader die bij hen woont, als gevolg van overlijden, verlating of scheiding. Sommigen hebben een vader die lichamelijk afwezig, maar emotioneel afwezig is, of op andere manieren geen aandacht of steun geeft. Wij doen een beroep op alle vaders om beter hun best te doen en een beter mens te zijn. Wij doen een beroep op media en entertainmentindustrie om tenminste af en toe beelden te tonen van toegewijde, capabele vaders die echt van hun vrouw houden en een intelligente wijze bestaan, begeleiden. In plaats van stuntelaars die kinderen, jongens problemen veroorzaken zoals vaders worden afgebeeld. Tegen kinderen uit een gewin met problemen zeggen we, je bent er zelf niet minder om. Moeilijkheden zijn soms een aanwijzing van vertrouwen van de Heer in jou. Hij kan je helpen, rechtstreeks of via anderen, om met je situatie om te gaan. Jij kunt een generatie worden, misschien de eerste in je familie, waarin het geluk en de goddelijke patronen die God voor gezinnen heeft ingesteld waarlijk vorm krijgen en alle generaties na jou tot zegen zijn. Tot de jonge mannen die inzien welke rol ze als kostwinner en beschermer zullen hebben, zeggen we, bereid je nu voor door op school ijverig te zijn en plannen te maken voor een vervolgopleiding. Onderwijs, of dat nu een universitaire studie, een hbo-opleiding, een beroepsopleidende leerweg of iets dergelijks is, is de sleutel tot het ontwikkelen van de vaardigheden en de capaciteiten die je nodig zult hebben. Maak gebruik van de kansen om met mensen van allerlei leeftijd, waaronder kinderen, om te gaan en leer hoe je gezonde, fijne relaties aan kunt gaan. Dat houdt in dat je persoonlijk met mensen praat, af en toe iets samen iets doet en niet alleen sms-vaardigheden verbetert. Leef zo dat je als man reinheid in je huwelijk en aan je kinderen zult brengen. Tot de hele opkomende generatie zeggen we, waar je je vader ook langs de lat van goed, beter, best legt. En ik voorspel dat die beoordeling positiever wordt naarmate jij ouder en wijzer wordt. Besluit hem en je moeder door je eigen leefwijze te eren. Denk aan de intense hoop van een vader, zoals die door Johannes is uitgedrukt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover, dat ik hoor dat mijn kinderen in waarheid wandelen. Jouw rechtschapenheid is de grootste eer die een vader kan ontvangen. Tot mijn broeders, de vaders in de kerk, zeg ik, ik weet dat u wou dat u als vader volmaakter was. Ik weet dat ik het wil zijn. Niettemin, laten we ondanks onze tekortkomingen voortgaan. Laten we de overdreven ideeën over individualisme en onafhankelijkheid in onze cultuur terzijde schuiven en eerst aan het geluk en welzijn van anderen denken. Onze hemelse Vader zal ondanks onze tekortkomen beslist groot maken en aan onze eeuwige inspanningen vrucht laten dragen. Ik vind het verhaal dat in de New Era verscheen, in het jaar dat ik een algemene autoriteit werd, heel bemoedigend. De schrijver vertelt het volgende. Toen ik een kind was, woonde ons gezin in een appartement met één slaapkamer op de eerste verdieping. Ik sliep op de bank in de woonkamer. Mijn vader was een metaalwerker die iedere ochtend heel vroeg naar het werk vertrok. Iedere morgen stopte hij mijn dekens in en bleef voor een minuutje staan. Ik was half in dromenland en voelde dat mijn vader naast de bank naar me stond te kijken. Terwijl ik langzamerhand wakker werd, voel ik een beetje ongemakkelijk doordat hij daar stond. Ik probeerde daar te doen alsof ik nog sliep. Maar ik merkte dat hij daarnaast mijn best met volle aandacht en energie en concentratie stond te bidden voor mij. Mijn bad balt elke ochtend voor mij. Hij bad dat ik een fijne dag mocht hebben, dat ik veilig zou zijn, dat ik zou leren en me op de toekomst zou voorbereiden. En aangezien hij tot die avond niet bij me kon zijn, bad hij voor de leerkrachten, mijn vrienden, die dag wel bij me zouden zijn. In het begin snapte ik helemaal niet wat mijn vader deed als hij 's morgens voor me bad. Maar toen ik ouder werd, werd ik me van zijn liefde en interesse in mij en in alles wat ik deed bewust. Het is een van mijn lievelingsherinneringen. Pas jaren later, toen ik getrouwd was en zelf kinderen had, en naar hun kinderkamer ging als ze lagen te slapen en voor ze bad, begreep ik volledig wat mijn vader voor mij voelde. Alma getuigde tot zijn zoon: ziet, ik zeg u dat het Christus is die stellig zal komen. Ja, hij komt om zijn volk de blijde boodschap van het heil te verkondigen. En nu, mijn zoon, dat was de bediening waartoe gij waart geroepen, om die blijde boodschap aan dit volk te verkondigen, om hun gemoed voor te bereiden, of liever dat zij het gemoed van hun kinderen zullen voorbereiden om het woord te horen ten tijde van zijn komst. Dat is in deze tijd de bediening van vaders. Mogen God ze zegenen en geschikt maken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het voortrollen van het heilsplan tijdens deze bedeling van de volheid der tijden gaat het begrip bijna te boven. De aankondiging van president Thomas S. Monson in deze conferentiebijeenkomst van 4 nieuwe tempels toont dit nog maar eens aan. Toen president Monson in 1963 als apostel werd geroepen, waren er wereldwijd 12 tempels in gebruik. Met de inwijding van de Provo City Center Temple in Provo zijn er nu 150 en er zullen er 177 zijn als alle aangekondigde tempels ingewijd zijn. Reden genoeg om ons nederig te verheugen. Vandaag, exact 180 jaar geleden, dus op 3 april 1836... zagen de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery in de Kirtland Temple een magnifiek visioen. Dat was net een week na de inwijding van de tempel. In dat visioen zagen zij de Heer op de balustrade van het spreekgestoel te staan. De heiland verklaarde toen onder meer: laat het hart van mijn gehele volk, dat met zijn kracht dit huis voor mijn naam heeft gebouwd, zich verheugen. Want zie, ik heb dit huis aanvaard en hier zal mijn naam zijn. En in dit huis zal ik mij in genade aan mijn volk bekendmaken. Bij die heilige gelegenheid verschenen er profeten van weleer, zoals Elia, die de priesterschapssleutels verleende die essentieel zijn voor de tempelverordeningen. We krijgen een idee van de vreugde van de leden en de zendelingen in Quito, Harare, Belém en een tweede tempel in Lima, als we kijken naar wat er een jaar geleden in Bangkok gebeurde toen daar de tempel werd aangekondigd. Sister Shelley Senior, vrouw van David Senior, de toenmalige zendingspresident in Thailand, stuurde een e-mail naar familieleden en vrienden, waarin stond dat na de aankondiging van die tempel door president Monson er 12 slapeloze uren en vele tranen van geluk waren geweest. Zij hadden hun assistenten om 11:30 s'nachts opgebeld om hen te informeren. De assistenten belden alle zendelingen. Ze kregen later te horen dat het hele zendingsgebied midden in de nacht wakker was en alle zendelingen op hun bed stonden te springen. Sister Senior vroeg haar familieleden en vrienden lachend: vertel dit alstublieft niet aan de afdeling zendingswerk. Ook de reactie van de leden in Thailand was even geestelijk. Ik ben ervan overtuigd dat er zowel individueel als in de gezinnen vele spirituele voorbereiding gebeurd is en dat er zich op de plaatsen waar de nieuwe aangekondigde tempels gaan komen hemelse manifestaties hebben voorgedaan die de heiligen hebben voorbereid. Sister Senior liet handspiegels maken voor haar onderricht aan de zusters. Er was een afbeelding van de tempel in de spiegel geslepen met als bijschrift: zie uzelf in de tempel. Als mensen in de spiegel keken, zagen ze zichzelf in de tempel. Broeder en zuster Senior vroegen de onderzoekers en leden zichzelf in de tempel voor te stellen en hun levenswijze en spirituele voorbereiding zodanig aan te passen dat ze dit doel konden halen. Mijn uitnodiging vandaag aan ons allen is om, ongeacht waar we wonen, onszelf in de tempel te zien. President Monson heeft gezegd: als u niet naar het huis van de Heer bent gegaan om alle zegeningen te ontvangen die u daar wachten, hebt u niet alles gekregen wat de kerk te bieden heeft. De zegeningen die we in de tempels van God ontvangen, zijn de allerbelangrijkste, de kroon op alle zegeningen. Ondanks het gebrek aan rechtschapenheid in de hedendaagse wereld, leven wij in een gewijde, heilige tijd. Profeten hebben met liefdevolle en hunkerende harten onze tijd eeuwenlang beschreven. De profeet Joseph Smith haalde zowel Obadiah in het Oude Testament als 1 Petrus in het Nieuwe Testament aan en erkende het grote oogmerk van God door ons te voorzien van de doop voor de doden en ons verlossers op de berg Sion te laten worden. De Heer heeft ons volk voorspoedig gemaakt en ons de middelen en profetische leiding gegeven, zodat wij onze tempeltaken voor zowel de levende als de doden kloekmoedig kunnen opnemen. Dankzij het herstelde evangelie van Jezus Christus verstaan we de zin van het leven, het heilsplan van onze Vader voor zijn kinderen, de verlossende opoffering van de heiland en de belangrijke rol van het gezin in de hemelse orde. De combinatie van het stijgende aantal tempels en de vergevorderde technologie die ons in staat stelt onze heilige familiehistorische verantwoordelijkheid tegenover onze voorouders te vervullen, maakt onze tijd tot de meest gezegende tijd in de geschiedenis. Ik verheug me in de buitengewone getrouwheid van onze jongeren die indexeren, namen van hun voorouders opzoeken en dan doop en bevestiging in de tempel voor hen gaan verrichten. Jullie behoren letterlijk tot de geprofeteerde verlossers op de berg Sion. Hoe bereiden we ons voor op de tempel? We weten dat rechtschapenheid en heiliging essentieel zijn bij die voorbereiding op de tempel. In afdeling 97 van de leer en verbonden staat: en voor zoverre mijn volk een huis voor mij bouwt in de naam des Heren, en niet duldt dat er iets onreins binnengaat, zodat het niet verontreinigd wordt, zal mijn heerlijkheid erop rusten. Tot 1891 tekende de president van de kerk elke tempelaanbeveling om de heiligheid van de tempel te beschermen. Toen werden bisschoppen en ringpresidenten gemachtigd voor die taak. Wij zien bijzonder graag dat de leden van de kerk een tempelaanbeveling waardig zijn. Zie de tempel niet als een ver of zelfs onbereikbaar doel. Door met hun bisschop samen te werken kunnen de meeste leden in betrekkelijk korte tijd aan alle rechtvaardige vereisten voldoen, zolang ze maar vastbesloten zijn om er voor een aanmerking te komen en zich volledig van hun overtredingen bekeren. Dat betekent ook onszelf willen vergeven en niet door onze onvolmaaktheden of zonden gaan denken dat wij nooit in aanmerking zullen komen om een heilige tempel te betreden. De verzoening van de heiland geldt voor al Gods kinderen. Zijn verlossende offer bevredigt de eisen van de gerechtigheid ten behoeve van de mensen die zich bekeren. De schriften beschrijven dit op prachtige wijze. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Ik zal aan uw zonden niet meer denken. Wij verzekeren u dat u door rechtschapen beschinselen na te leven, uzelf en uw gezin vreugde, vervoeling en rust geeft. Leden, oud en jong, bevestigen zelf hun getrouwheid tijdens het tempelaanbevelingsgesprek. De belangrijkste vereisten zijn het vergroten van onze getuigenis van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus, van de herstelling van zijn evangelie en van de inspiratie door de Heilige Geest. De zegeningen van de tempel zijn talloos. De voornaamste zegeningen van de tempel zijn de verordeningen van de verhoging. Het evangelieplan heeft alles te maken met de verhoging en met het sluiten en nakomen van heilige verbonden met God. Behalve de doop en bevestiging worden voor de levende deze verordeningen en verbonden in de tempel verricht en ontvangen. Voor de doden worden al deze heilsverordeningen en verbonden in de tempel ontvangen. Brigham Young heeft gezegd: de Heer heeft niets nagelaten dat hij voor de verlossing van de mens kon doen. Alles wat onafhankelijk van hen voor hun verlossing kan worden gedaan, is in en door de heiland gedaan. Kerkleiders stichten in onze kerken en andere gebouwen ringen, wijken, quorums, hulporganisaties, zendingsgebieden enzovoort. maar het is uitsluitend in de tempel dat de Heer eeuwige gezinnen vormt. Het is duidelijk dat wie een gebroken hart en een verslagen geest heeft en zich oprecht heeft bekeerd van al zijn zonden volledig aanvaardbaar voor de Heer en zijn heilig huis is. Wij weten dat God geen aannemer des persoons is. Wat ik in het bijzonder aan de tempel waardeer, is dat er geen onderscheid gemaakt wordt op basis van rijkdom, rang of status. We zijn allemaal gelijk voor God. Iedereen is in het wit gekleed ten teken dat wij een rein en rechtschapen volk zijn. Iedereen zit naast elkaar met het verlangen in zijn of haar hart om een waardige zoon of dochter van een liefhebbende hemelse vader te zijn. Stelt u zich eens voor dat overal ter wereld vrouwen en mannen door heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, in de tegenwoordigheid van God kunnen terugkeren en eeuwig verenigd worden. Zij doen dit in een mooie, heilige verzegelkamer die voor alle tempelwaardige leden toegankelijk is. Nadat zij deze verbonden gesloten hebben, kunnen zij zichzelf in de tempelspiegels zien die tegenover elkaar hangen. Samen reflecteren de spiegels van de tempel de beelden die ogenschijnlijk tot in het oneindige reiken. Deze gereflecteerde spiegelbeelden doen ons denken aan onze ouders, grootouders en vorige generaties. Het verwijst naar de heilige verbonden die ons allemaal verbinden met de volgende generaties. Dit is enorm belangrijk en het begint ermee dat u uzelf in de tempel ziet. President Howard W. Hunter heeft ons aangeraden dat we de heerlijke leerstellingen in ogenschouw nemen die in het indrukwekkende inwijdingsgebed van de Curtin Temple voorkomen, waarvan Joseph Smith zei dat hij het door openbaring ontvangen heeft. Het is een gebed dat ons individueel, als gezin en als volk tot zegen blijft, vanwege de priesterschapsmacht die de Heer heeft gegeven om in zijn heilige tempels te gebruiken. Het is goed om afdeling 109 van de Leer en Verbonden te bestuderen en president Hunters aanmoediging de tempel van de Heer tot het grote symbool van ons lidmaatschap te verheffen op te volgen. De tempel is ook een oord van toevlucht, dankzegging, onderricht en begrip in alle dingen die betrekking hebben op het Koninkrijk van God op aarde. Heel mijn leven al is het voor mij een oord van rust en vrede in een wereld die letterlijk in beroering is. Het is prachtig de zorgen van het leven in die heilige omgeving achter je te kunnen laten. In de tempel, en als we familiehistorisch onderzoek doen, krijgen we vaak indrukken en ingevingen van de Heilige Geest. Soms wordt in de tempel de sluier tussen ons en de andere zijde erg dun. Wij worden geholpen om verlossers op de berg Sion te worden. Enkele jaren geleden assisteerde de echtgenote van een emeritus algemeen autoriteit in een tempel in Midden-Amerika een vader, moeder en hun kinderen om de eeuwige verbonden te ontvangen in de verzegelkamer waar de tempelspiegels hangen. Toen ze na afloop in de spiegels keken, zagen zij in de spiegel het gezicht van iemand die niet in de kamer aanwezig was. Toen ze dit aan de moeder vertelde, kreeg ze te horen dat er een dochter gestorven was die dus ook niet lichamelijk aanwezig was. Dankzij een plaatsvervangster werd de overleden dochter in het heilig verbond opgenomen. Onderschat nooit de hulp die in de tempel van de andere kant van de sluier wordt aangereikt. Wees u er alstublieft van bewust hoe vurig wij verlangen dat iedereen de veranderingen aanbrengt om tempelwaardig te zijn. Bekijk met gebed in uw hart waar u staat in uw leven. Vraag de leiding van de geest en spreek met uw bisschop hoe u zich op de tempel kunt voorbereiden. President Monson heeft gezegd, er is geen belangrijker doel dan ervoor te zorgen dat u in aanmerking komt om naar de tempel te gaan. De heiland is de voornaamste. Ik was met president Eyring bij de herinwijding in Fiji. Het was een heilige gebeurtenis. De moed en sterke geestelijke indrukken van president Eyring zorgen ervoor dat de herinwijding plaatsvond, ondanks de ergste wervelstoorn ooit op het zuidelijk halfrond. De hand van de Heer was duidelijk aanwezig. De herinwijding van de Suva-tempel was een toevlucht voor de storm. Vaak tijdens de stormen van het leven ervaren wij eeuwige bescherming door de hand van de Heer. Ook de oorspronkelijke inwijding van de Suva-tempel op 18 juni 2000 was een opmerkelijke gebeurtenis. Toen de tempel bijna voltooid was, werden de leden van het parlement door een groep rebellen gegijzeld. Het centrum van Suva werd geplunderd en in brand gestoken. De militairen kondigden de staat van beleg af. Als gebiedspresident regelde ik een ontmoeting met de militaire leiders in de Koningin Elisabeth barakken, samen met 4 ringpresidenten van Fiji. Nadat we de inwijding hadden besproken, wilden ze ons helpen, maar waren bezorgd om de veiligheid van president Hinckley. Ze stelden een kleine inwijding voor zonder hoeksteenceremonie of andere plechtigheden. Zij benadrukten dat iedereen buiten de tempel het gevaar liep doelwit van geweld te worden. President Hinckley keurde een kleine dienst met alleen het nieuwe tempelpresidium en enkele plaatselijke leiders goed. Vanwege het gevaar werd niemand uitgenodigd. Maar hij beklemtoonde, als wij de tempel inwijden, zullen wij ook de hoeksteenceremonie houden. Want Jezus Christus is de voornaamste hoeksteen en het is zijn kerk. Op het moment dat wij de tempel verlieten voor de hoeksteenceremonie, waren er geen niet-leden, kinderen, media of anderen aanwezig. Maar een getrouwe profeet toonde zijn moedige en onwankelbare toewijding aan de heiland. Later zou president Hinckley sprekend over de heiland verklaren: niemand is gelijk aan hem. Niemand is dat ooit geweest, niemand zal dat ooit zijn. God zij dank voor de gave van zijn geliefde zoon, die zijn leven voor ons heeft gegeven en die de voornaamste onbewegelijke hoeksteen van ons geloof en zijn kerk is. Broeders en zusters, ik bid dat ieder van ons de heiland zal eren en de nodige veranderingen zal aanbrengen om ons in zijn heilige tempels te zien. Door dit te doen, vervullen wij zijn heilige doeleinden en bereiden we ons en ons gezin voor op alle zegeningen die de Heer en zijn kerk ons kunnen geven in dit leven en in de eeuwigheid. Ik getuig dat de heiland leeft. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Wij zijn het Mormoons Tabernakelkoor dankbaar voor de prachtige muziek die ze vanmorgen hebben verschaft. Onze slotspreker voor deze bijeenkomst is president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak besluit het koor deze bijeenkomst met O Thou Rock of Our Salvation. Het slotgebed wordt volgens uitgesproken door zuster Carol F. McConkie, eerste raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. President Oegdorf.
Thank you, President Manson, for these wonderful.
Dank u, president Manson, voor deze prachtige tempels. Wat een zegen voor de kerk, wat een zegen voor de leden, wat een zegen voor deze naties die deze geweldige tempels ontvangen. Geliefde broeders en zusters, een van mijn benauwende jeugdherinneringen is dat ik wakker word door het luchtalarm dat in de verte loeit. Al gauw zwelt een ander geluid aan, het ronken van propellers, dat geleidelijk toeneemt tot zelfs de lucht lijkt te beven. Onze moeder had haar kinderen goed getraind. We grepen onze tas en renden de heuvel op naar een schuilkelder. Hollend in het pikken donker vallen er groene en witte lichtbakens uit de lucht, zodat de bommenwerpers hun doelwit kunnen zien. Raar genoeg worden die lichtbakens door iedereen kerstbomen genoemd. Als vierjarig kind ben ik getuige van een wereld in oorlog. Ons gezin woonde niet ver van de stad Dresden. Zij die daar toen woonden, hebben mijn ervaring misschien wel 1000 keer meegemaakt. Gigantische vuurstormen, aangestoken door duizenden tonnen explosieven, scheurden door Dresden, waardoor meer dan 90% van de stad werd vernietigd en er weinig meer dan puin en as overbleef. Al heel snel was er van de stad die ooit de juwelendoos werd genoemd, niets meer over. Erich Kästner, een Duits schrijver, zegt over die verwoesting: haar schoonheid, in 1000 jaar opgebouwd, was in 1 nacht volledig weggevaagd. Als kind kon ik me niet voorstellen hoe we de verwoesting van een oorlog die ons eigen volk was begonnen, ooit te boven konden komen. De wereld om ons heen leek volkomen hopeloos en zonder enige toekomst. Enkele jaren geleden was ik in de gelegenheid om terug te gaan naar Dresden. 70 jaar na de oorlog is het weer een juwelendoos van een stad. De ruïnes zijn opgeruimd, de stad is gerestaureerd, zelfs verbeterd. Tijdens mijn bezoek zag ik de prachtige Lutherse kerk, de Vrouwenkirche, de Onze Lieve Vrouwenkerk. De kerk, oorspronkelijk in de jaren 1700 gebouwd en ooit een van de sieraden van Dresden, was destijds volkomen in de as gelegd. Dat bleef zo gedurende vele jaren, tot uiteindelijk besloten werd om de Vrouwenkirche te herbouwen. Stenen van de verwoeste kerk die waren opgeslagen en gerangschikt, werden waar mogelijk bij de herbouw gebruikt. Je ziet nog steeds de zwart geblakerde stenen aan de buitenmuren. Deze littekens herinneren ons niet alleen aan de oorlogsgeschiedenis van dit gebouw, maar zijn ook een monument van hoop. Een magnifiek symbool van het vermogen van de mens om uit as nieuw leven te scheppen. Toen ik de geschiedenis van Dresden zo overdacht, met bewondering voor de vindingrijkheid en vastbeslotenheid van hen die herbouwd hadden wat zo totaal verwoest was geweest, voelde ik de heerlijke invloed van de Heilige Geest. Ik dacht, als de mens uit de ruïnes, het puin en de resten van een verwoeste stad een inspirerend gebouw kan laten verrijzen dat naar de hemel reikt, hoeveel te meer is onze almachtige Vader dan in staat om zijn kinderen te herstellen die zijn gevallen, afgedwaald of in de problemen zijn geraakt. Het maakt niet uit hoe compleet ons leven in puin blijkt te liggen. Het maakt niet uit hoe scharlakenrood onze zonden zijn, hoe diep onze verbittering is, hoe eenzaam, verlaten of gebroken ons hart is. Zelfs zij die geen hoop hebben, die in wanhoop leven, die vertrouwen beschaamd hebben, hun integriteit hebben verkwanseld of zich van God hebben afgekeerd, kunnen herbouwd worden. Met uitzondering van die zeldzame zonen des verderfs is er geen leven zo verwoest dat het niet hersteld kan worden. De blijde boodschap van het evangelie is dit. Dankzij het eeuwige plan van geluk van onze liefdevolle hemelse Vader en door het oneindige offer van Jezus de Christus worden wij niet alleen verlost van onze gevallen staat en weer zuiver gemaakt, we kunnen ook boven het aardse voorstellingsvermogen uitstijgen, het eeuwige leven beërven en deel hebben aan Gods onbeschrijfelijke heerlijkheid. In Jezus' tijd ergerden de religieuze leiders zich eraan dat hij tijd doorbracht met mensen die zij als zondaars hadden bestempeld. Misschien wekte dat volgens hen de indruk dat hij zondig gedrag tolereerde of zelfs goedkeurde. Misschien dachten ze dat de beste manier om zondaars te helpen zich te bekeren was hen te veroordelen, bespotten en beschamen. Toen de heiland begreep wat de fariseeën en schriftgeleerden dachten, vertelde hij een verhaal. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Door de eeuwen heen is deze gelijkenis vaak opgevat als een oproep aan ons om de verloren schapen terug te brengen en de hand te reiken aan hen die afgedwaald zijn. Hoewel dat zeker gepast is en goed is, vraag ik me af of er niet meer achter zit. Kan het zijn dat Jezus ons vooral iets wilde leren over het werk van de goede herder? Kan het zijn dat hij getuigde van Gods liefde voor zijn eigenzinnige kinderen? Kan het zijn dat de boodschap van de heiland was dat God zich volledig bewust is van hen die afgedwaald zijn en dat hij hen zal vinden, hen de helpende hand zal reiken en hen zal redden? Als dat zo is, wat moeten de schapen dan doen om voor zijn goddelijke hulp in aanmerking te komen? Moet het schaap een ingewikkelde sextant kunnen gebruiken om zijn coördinaten te berekenen? Moet het een GPS kunnen gebruiken om zijn positie te bepalen? Moet het in staat zijn om een app te maken die hulp inroept? Heeft het schaap steunbetuigingen van een sponsor nodig voordat de goede herder het komt redden? Nee, zeker niet. Het schaap is die goddelijke redding waard. Gewoon omdat de goede herder het lief heeft. Voor mij is de gelijkenis van het verloren schaap een van de meest hoopgevende passages in de hele schriftuur. Onze heiland, de goede herder, kent u en houdt van u. Hij weet wanneer u de weg kwijt bent en hij weet waar u bent. Hij kent uw verdriet, uw stille smekingen, uw angst, uw tranen. Het maakt niet uit hoe u bent afgedwaald. Door uw eigen foute keuzes of door omstandigheden waar u geen invloed op had. Het enige dat telt is dat u zijn kind bent. En hij houdt van u. Hij houdt van zijn kinderen. Omdat hij van u houdt, zal hij u vinden. Hij zal u op zijn schouders leggen en zich verheugen. En als hij u thuis brengt, zal hij tegen iedereen zeggen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Maar, denkt u misschien, wat is het addertje onder het gras? Ik moet toch zeker meer doen dan alleen maar wachten op redding. Hoewel onze liefdevolle vader graag wil dat al zijn kinderen bij hem terugkeren, zal hij niemand naar de hemel dwingen. God zal ons niet tegen onze wil redden. Dus wat moeten we dan doen? Zijn uitnodiging is simpel. Bekeer u tot mij. Kom naar mij toe. Nader tot mij en ik zal tot u naderen. Zo laten we hem zien dat we gered willen worden. Dat vereist wat geloof, maar wanhoop niet. Als geloof op dit moment een brug te ver is, begin dan met hoop. Als u niet kunt zeggen dat u weet dat God er is, kunt u hopen dat hij er is. U kunt verlangen om te geloven. Dat is genoeg om te beginnen. Dan, terwijl u vasthoudt aan die hoop, strekt u zich uit naar uw hemelse Vader. God zal zijn liefde naar u uitstrekken en zijn werk van redding en transformatie zal beginnen. Met de tijd zult u zijn hand in uw leven gaan herkennen. U zult zijn liefde voelen. En het verlangen om in zijn licht te lopen en zijn weg te volgen zal met elke geloofstap die u zet toenemen. We noemen die geloofstappen gehoorzaamheid. Dat is vandaag de dag geen populair woord. Maar gehoorzaamheid is een dierbaar begrip in het evangelie van Jezus Christus. Want we weten dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie. Naarmate we in geloof toenemen, moeten we ook in getrouwheid toenemen. Ik heb eerder een Duits schrijver aangehaald die rouwde om de verwoesting van Dresden. Hij schreef ook de zin: es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Voor diegenen die de celestiale taal niet spreken, betekent dit, vertaald, iets is pas goed als je het doet. U en ik kunnen in fraaie woorden over geestelijke dingen spreken. We kunnen indruk op mensen maken met onze scherpe intellectuele interpretatie van religieuze zaken. We kunnen enthousiast zijn over ons godsdienst en dromen van hemelse woon. Maar als ons geloof, onze leefwijze niet verandert, als onze overtuiging onze dagelijkse keuzes niet beïnvloedt, is onze godsdienst zinloos. En is ons geloof dan misschien niet dood, maar zeker niet gezond. Met kans op uiteindelijk vroegtijdig overlijden. Gehoorzaamheid is het levensbloed van geloof. Het is door gehoorzaamheid dat we licht in onze ziel krijgen. Maar soms denk ik dat we een verkeerd beeld van gehoorzaamheid hebben. We kunnen gehoorzaamheid zien als doel op zich, in plaats van een middel om een doel te bereiken. Of we slaan, figuurlijk gesproken, met de hamer van gehoorzaamheid op het ijzeren aanbeeld van de geboden, om zo door constant verhitten en beuken onze dierbaren tot heiligere, hemelse materie om te vormen. Ongetwijfeld zijn er momenten dat een strenge oproep tot bekering op zijn plaats is. Sommigen kunnen inderdaad alleen op die manier bereikt worden. Maar misschien kan onze gehoorzaamheid aan Gods geboden ook met een andere vergelijking uitgelegd worden. Misschien is gehoorzaamheid niet zozeer het proces van onze zielen buigen, draaien en hameren tot iets wat we niet zijn. Misschien is het juist het proces waardoor we ontdekken wie en wat we werkelijk zijn. Wij zijn geschapen door de Almachtige God. Hij is onze Hemelse Vader. Wij zijn letterlijk zijn geestkinderen. Wij bestaan uit bovenaardse materie, allerkostbaarst en zeer verfijnd. En daarmee dragen we de essentie van de goddelijkheid in ons. Maar hier op aarde, echter, raken onze gedachten en daden overladen met dat wat verdorven, onheilig en onrein is. Het aardse vuil bevlekt onze ziel, waardoor we ons geboorterecht en doel makkelijker uit het oog verliezen en vergeten. Maar dat alles verandert niet wie we echt zijn. Onze natuur blijft fundamenteel goddelijk. Op het moment dat we ervoor kiezen ons hart op onze geliefde heiland te richten en het pad van discipelschap te betreden, gebeurt er iets wonderbaarlijks. De liefde van God vult ons hart. Het licht van waarheid vult onze geest. We verlangen niet meer naar zonde en we willen niet meer in de duisternis wandelen. We gaan gehoorzaamheid niet meer zien als een straf, maar als een bevrijdend pad naar onze goddelijke bestemming. En stukje bij beetje vallen het verderf, het vuil en de beperkingen van deze aarde weg. Uiteindelijk openbaart zich die onschatbare eeuwige geest van het hemelse wezen in ons. En raken we omgeven door een uitstraling van goedheid. Mijn geliefde broeders en zusters, geliefde vrienden. Ik getuig dat God ons ziet zoals we werkelijk zijn. En hij vindt ons het redden waard. U denkt misschien dat uw leven in puin ligt. Misschien hebt u gezondigd. Misschien bent u bang, boos, verdrietig. Of gekweld door twijfel. Maar de goede herder vindt zijn verloren schapen. En zo hoeft u ook alleen maar uw hart op te heffen naar de heiland van de wereld. En hij zal u vinden en u redden en u optillen en u op zijn schouders leggen. Hij zal u naar huis dragen. Als aardse handen. Puin en ruïnes kunnen omvormen tot een prachtig gebedshuis, dan mogen we erop vertrouwen dat onze liefdevolle hemelse Vader ons kan en zal herbouwen. Het is zijn voornemen om van ons iets te maken dat veel meer is dan wat we waren, veel groter dan we ons ooit kunnen voorstellen. Met elke geloofstap op het pad van het discipelschap groeien we toe naar de eeuwige heerlijkheid en oneindige vreugde die voor ons bestemd zijn. Dat is mijn getuigenis en nederig gebed in de naam van Jezus Christus, onze Meester. Amen.
Our Father in heaven,
onze Vader in de hemel, met dankbaarheid komen wij aan het eind van deze bijeenkomst. We hebben uw geest gevoeld in overvloed. We zijn dankbaar, Vader, voor de boodschappen die we ontvangen hebben van uw gekozen dienstknechten, van profeten, zieners en openbaarders. En heel dankbaar om te horen van onze geliefde profeet, president Thomas S. Manson, van wie we houden en die we steunen met ons gehele hart. Evenals Vader, we bidden, nu wij deze bijeenkomst verlaten, dat de instructies die we hebben ontvangen in ons geest en in ons hart mogen zijn en ons diep zullen doordringen. En dat we kunnen handelen naar uw wil. Dat we gehoorzaam mogen zijn aan de geboden die ons dierbaar zijn. Dat we getrouw mogen zijn in het onderhouden van de verbonden die wij hebben gesloten. En de heilzame verordeningen waarvoor we zo dankbaar zijn. Wij prijzen u, Vader. En we zijn dankbaar voor de gave van uw geliefde Zoon. En de reinigende en genezende kracht van zijn zoenoffer. We zeggen dit in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Dit was een uitzending van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.